Achter de Klacht, de podcast van de journalistiek ombudsman voor de publieke omroepen.
Het wordt me vaak gevraagd, waarom geven programma's die persoon, die partij of die mening nou een podium?
Wie, en nog meer waarom, is er besloten om de wappie bejaarde arts bij de rellen in Amsterdam een podium te geven?
Kunt u AUB neutrale journalistiek bedrijven en ophouden met deze zielige vertoning?
Ik wil u vragen kritisch te blijven op de verhouding waarin de publieke omroep hier ruimte aan geeft.
Mag iedereen zomaar alles op de publieke zender gooien?
Als je als ombudsman serieus genomen wilt worden, dan stop je die uitzending.
Dit is een podcast over journalistieke vrijheid en redactionele autonomie. Welkom weer bij Achter de Klacht, de podcast van de journalistieke ombudsman voor de publieke omroepen. Het is niet van vandaag of gisteren, maar het neemt wel toe de laatste maanden. Het aantal mails waarin mij als ombudsman gevraagd wordt, opgedragen wordt iets of iemand uit de media te houden. Dat kan een presentator zijn.
Geachte mevrouw, is het mogelijk om Jort Kelder te verwijderen uit Op1? Deze man, zo ijdel en vlerkerig, zo'n man is geen aanwinst voor onze televisie. Vriendelijke groet.
Of een gast in een programma.
Van Truitenvlogger naar serieuze documentairemaker Ismail Ilgun zette zijn oude reputatie in.
Ik denk niet dat het redelijk en billijk is om met publiek geld de heer Ilgun, ook wel bekend als de Truitenvlogger, een podium te geven. Ik bedoel, met zijn track record. Wauw, wat voor een signaal geeft die NPO hiermee af?
Het is 3:30. Welkom Op1.
Ja, kijk, als we nu via verder zijn en er zijn nog steeds mensen die zeggen van hij verdient geen podium. Ik heb het gevoel dat ik ben neergezet als een monster of zo.
Het gaat vaak over een opvatting of een mening over iets. Of zelfs over een heel programma. En dan ook nog wel eens voordat het uitgezonden is.
Ik heb me vergist in de tijd. Ik moet ergens naartoe, ik ben te laat. Sorry.
Als filmmaker leer ik Sigrid Kaag kennen op het toppunt van haar carrière als diplomaat bij de Verenigde Naties.
Met het uitzenden van een documentaire over D66-lijsttrekker Sigrid Kaag maakt de NPO zich schuldig op meerdere manieren. De omroepen moeten de maatschappij eerlijk en evenredig vertegenwoordigen en geen propagandamateriaal van slechts één partij belichten. Als je als ombudsman serieus genomen wilt worden, dan stop je die uitzending.
Wat bezielt haar? Dat ze dit leven inwisselt voor een onzeker bestaan als minister op het Haagse Binnenhof.
Maar ik ben niet zo snel van het verbieden. Sowieso ga ik er niet over of een presentator ontslagen moet worden, als dat al aan de orde zou zijn. Dat moeten de omroepen dan doen. Ik ga daar ook niet over wat ze betaald krijgen. Personeelszaken, geachte luisteraar, daar is de ombudsman niet voor. Maar als het dan gaat om de inhoud van een programma, ik hoor je denken, wat nou als iemand onzinopvattingen uitslaat? Of als hij domme of gevaarlijke inhoudelijke fouten herhaalt? Of als je weet dat politici opruiende uitspraken gaan doen? Kan of moet je dat dan stoppen? Of al van tevoren tegenhouden? Want, zeggen mensen die klagen ook nog alles tegen me, het zijn toch onze belastingcenten waar de publieke omroepen al die programma's mee maken. Dan hoeven wij toch niet te tolereren dat maar van alles ruimte op die zender krijgt? Ik kreeg er een mooi geformuleerde klacht over.
Geachte ombudsman, zojuist op NPO Op1 een interview met Thierry Baudet en Wieberen van Haga over het toekomstperspectief van Forum voor Democratie. Wat mij betreft een opmerkelijke keuze in een week waarin democratie werd aangevallen vanuit een door leugens opgehitste meute. Nu verdient elke politieke stroming het om gehoord te worden en daarmee zendtijd bij de publieke omroep. De disproportionele aandacht die bij Op1 gaat naar de inmiddels versplinterde politieke niche is wat mij betreft wel reden tot serieuze bezinning op de rol die de publieke omroep speelt in de versterking van politieke boodschappen. Want alles dat je aandacht geeft groeit. Politici die achterbannen ophitsen met leugens, achterdocht, complotten en uitgesproken wantrouwen in pers en wetenschap. Je vindt ze in de VS en je vindt ze hier, in de Tweede Kamer en aan de talkshowtafels bij Op1. Dat baart veel mensen zorgen, mij ook. Ik wil u vragen kritisch te blijven op de verhouding waarin de publieke omroep hier ruimte aan geeft.
Nogmaals, ik ben als ombudsman niet zo snel van het verbieden. En dat zal ik uitleggen en dan ga ik hele grote woorden gebruiken, want ik baseer me bij klachten die wel om verbieden vragen op grondrechten en op de wet, op de vrijheid van de pers en op de redactionele onafhankelijkheid. En waarom die zo belangrijk is, daarvoor gaan we even de persgeschiedenis in.
Huub Wijfjes, mediahistoricus verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam. Ik wil zo ontzettend graag eens goed proberen uit te leggen waar dit nu vandaan komt, die redactionele autonomie en waarom die zo belangrijk is.
Het idee dat kranten, daar is het mee begonnen, en tijdschriften later en nog weer later radio en televisie, journalistieke producten, onafhankelijk nieuws moeten geven, is al iets uit de 19e eeuw. Toen werd er ook al heel veel kritiek geleverd op wat er in de kranten af en toe stond. Kijk, een krant schrijf je voor heel veel mensen, maar vooral ook voor een eigen publiek. En dat eigen publiek, dat kan in opvatting enorm botsen met ander publiek. En dan krijg je klachten van anderen van ja, jullie schrijven dit en schrijven dat. En hoe komen wij er dan in naar voren? Dat is iets wat in de 19e eeuw al heel erg sterk naar voren komt. En je kan niet iedereen tevreden stellen. En wat je daarvoor nodig hebt, en dat is in de loop van die anderhalf eeuw als standaard in de journalistiek gegroeid, is dat je een bepaald aantal regels hanteert. Je levert geen pure propaganda voor één standpunt bijvoorbeeld. Of je laat één bepaalde figuur alleen maar aan het woord. Je probeert het publiek te bedienen met zo betrouwbaar mogelijke informatie. En dat betekent dat je onafhankelijk moet kunnen opereren van belangen buiten jouw redactie. Hè. Dus dat kunnen commerciële belangen zijn van bedrijven. Die willen ook altijd dat hun producten veel gunstig in het nieuws komen. Hè. Maar dat kunnen ook organisaties zijn die een bepaald deelbelang hebben. Nou, daar barst de maatschappij ook van. En dat kunnen ook allerlei ideologische belangen zijn. Hè, van mensen die vinden dat ze een bepaald standpunt hebben. Dat, waarvan ze vinden dat dat het enige belangrijke is. Nou, en dat kan je niet allemaal met elkaar in overeenstemming brengen. Je kan hooguit proberen wat de NOS dan bijvoorbeeld doet. En de NPO in het bredere zin. Is al die standpunten een bepaalde mate van ruimte te geven. Maar wel daarbij onafhankelijkheid betrachten. Hè? En betrouwbaarheid betrachten. Dus je zorgt ervoor dat het nieuws feitelijk is, maar ook gecheckt. Dus geen fake news berichten. En de meningen die je geeft, dat is onvermijdelijk. Hè? Die meningen zijn er. Dat moet niet één mening zijn, maar een samenstel van afwijkende meningen. Onpartijdigheid, ja, en dat is niet, zeg maar, neutraal, maar dat je zoveel mogelijk, in ieder geval de grote hoeveelheid meningen aan bod laat komen bij een bepaald onderwerp.
En dat hebben wij dus blijkbaar met elkaar in de loop der eeuwen zo belangrijk gevonden dat we het in de wet hebben gezet.
Ja, dat is de journalistieke onafhankelijkheid. Dat is een wereldwijd gedeeld groot goed. Als je dat niet hebt, en in sommige landen heb je dat, maar dan spreek je al gauw over dictatuur.
Hoe we de journalistieke onafhankelijkheid in Nederland hebben verankerd, dat legt de overheid zelf uit op een website daarover.
Persvrijheid is onderdeel van de vrijheid van meningsuiting. In Nederland is de persvrijheid vastgelegd in de grondwet. Iedereen mag zeggen en schrijven wat hij wil. In kranten en tijdschriften, maar ook via radio, televisie, internet en sociale media. Voorwaarde is dat het niet in strijd is met de wet. Belediging, smaad en aanzetten tot haat en discriminatie zijn bijvoorbeeld verboden. Of iets in strijd is met de wet, beoordeelt een rechter achteraf.
Artikel 7 van de Grondwet zegt het zo.
Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
En dan heb je ook nog de Mediawet.
In de Mediawet staat dat publieke en commerciële omroepen redactionele autonomie hebben. Dit betekent dat ze zelf bepalen wat ze aanbieden via televisie, radio, internet en sociale media. Ze zijn ook zelf verantwoordelijk voor de vorm en de inhoud van hun programma's. De overheid mag zich hier niet mee bemoeien.
De Mediawet verwacht van de publieke omroepen dan nog wel iets specifieks. Dat ze tezamen de hele samenleving vertegenwoordigen. Dat alle opvattingen moeten kunnen langskomen. Elke omroep staat dan voor een bepaalde maatschappelijke stroming. Behalve dan weer de NOS en de NTR. Die hebben de taak nieuws en informatie voor alle Nederlanders te maken. Zo'n documentaire over Sigrid Kaag, die hiervoor aan de orde kwam.
Hartelijk applaus voor je nieuwe D66-leider, Sigrid kaas. En dan...
Die kan dus prima in dat Nederlandse bestel, zolang maar niet alle omroepen alleen maar documentaires over één bepaalde politicus uitzenden. En dat is echt niet zo.
Dat is geen eenheidsomroep, zoals de BBC in Engeland. In Engeland is exact dezelfde discussie over de onbevooroordeeldheid van de BBC. Het kan dus ook in de situatie zoals wij die hebben, met een interne pluriformiteit in het bestel. En daarnaast externe pluriformiteit. Dus je hebt RTL en SBS, je hebt allerlei dingen. Dus je zit niet vast aan de publieke omroep. Maar binnen de publieke omroep heb je interne pluriformiteit. Daar zitten allerlei standpunten en die kan je misschien verbeteren. Zelfs daar hebben we systemen voor. Door nieuwe zendgemachtigden die voldoende inbedding in de maatschappij hebben te kunnen toelaten. Die hun eigen standpunt kunnen uiten op hun manier. Daar staan ze vrij in. Maar ik vind in die interne pluriformiteit dat wij niet eens zo'n gek stelsel hebben. Hoor. En ik vind het absoluut geen stelsel dat buiten de tijd is komen te staan wat sommige mensen zeggen.
Een redactie bepaalt dus zelf wat er in een journalistiek programma komt, zolang het niet strafbaar is volgens de wet. Niet alleen de overheid moet zich daar dus niet mee bemoeien, uit principe moet de ombudsman dat dus ook niet. Wie een programma of een artikel of een deel daarvan wil tegenhouden, of eventueel achteraf verwijderd wil hebben of gerectificeerd wil hebben, die moet daarvoor naar de rechter. En dat is terecht, vind ik, want als je het over de grondwet hebt en het grondrecht van de journalistieke vrijheid, dan mag alleen de hoogste instantie daarop inbreuk maken en dat is de rechter. Maar dat dus bijna alles kan en het meeste ook mag van de wet, dat wil nog niet zeggen dat je als redactie dan ook maar alles moet of wilt doen. Cruciale punt is dan wat je eigenlijk doet als je alle meningen de ruimte wilt geven. En daar kan een ombudsman wel wat van vinden. Rol je dan de loper uit? Zet je de schijnwerper op gekke, onwelgevallige, misschien wel kwetsende, onzinnige uitspraken en standpunten, omdat je dan laat zien wat er leeft in de samenleving? Of geef je discutabele informatie of zelfs fake nieuws dan juist extra zuurstof? Zoals die meneer eerder schreef, alles dat je aandacht geeft, groeit immers.
In een bepaalde context kan je ze laten zien. Maar je moet wel... Kijk, een van de drijfveren van het journalistiek handelen is een uitgewogen beeld geven van wat er maatschappelijk gaande is en relevant is. Kijk, en als het gaat om radicalen, daar staan vaak hele kleine groepjes die zich heel radicaal uitlaten. En daarvan weer één of twee figuren die zich daarvoor het woordvoerderschap eigen maken. Ik vind wel dat je dat soort figuren, die misschien maar staan voor een tiental figuren ergens in de samenleving, dat je daar heel voorzichtig moet laten zijn om dat uit te vergroten tot van nou, dit is het standpunt van rechts of van links.
Moet je die laten zien? Ik kreeg van de week veel klachten naar aanleiding van de demonstratie in Amsterdam. Op het Museumplein waar tegen de coronamaatregelen werd gedemonstreerd. Daar kwam enorm veel kritiek op.
De demonstranten verzamelden zich hier op het Museumplein rond 2:00.
Hier spreekt de politie. Indien u het Museumplein niet verlaat, zal de waterwerper worden ingezet.
Meermaals werd er opgeroepen om het plein te verlaten. Toen daar geen gehoor aan werd gegeven, werden er waterkanonnen ingezet. Zo'n 2000 mensen hadden zich verzameld om tegen het kabinetsbeleid en de coronamaatregelen te demonstreren.
Ik ben verdomme arts, ik ben hier aan het vechten voor de vrijheid van ons land. Ze zijn hier in dit land de mensen aan het vermoorden met vaccins. En daar vecht ik voor.
Wie, en nog meer waarom, is er besloten om de wappie bejaarde arts bij de rellen in Amsterdam een podium te geven? Hoor en wederhoor is belangrijk. Maar een wappie en mogelijk demente arts een podium geven, die beweert dat de IC's leeg zijn en vaccinatie niet helpt, die genereert alleen nog meer fake news. Of ging het u alleen om een gevalletje sensatie en scoren?
Nou, kijk, in de context kan je het uitzenden, maar je moet onmiddellijk duidelijk maken dat zo'n uitspraak niet op feitelijke basis berust. Het is in wezen wat zo'n man roept, dat is fake, dat is gemanipuleerd, het is een leugen. En ik denk dat je dat als journalist ook vrij duidelijk moet maken in je verslag.
De NOS-redactie schreef de kijker die bij mij klaagde een reactie terug. Want op dit item op tv was inderdaad wel iets aan te merken. De NOS schreef er bewust voor te kiezen ook de twijfel in de samenleving te beschrijven. Bijvoorbeeld om te illustreren waarom mensen deelnemen aan een demonstratie. Maar, schreef de hoofdredactie ook, we hadden dit beter anders kunnen aanpakken. We hadden de uitspraken van de betrokkenen meer moeten inbedden in zinnen die duidelijk maakten dat het hier juist geen feitelijk betrouwbare informatie betrof. En zo is het item ook op de redactie nabesproken.
Volgens de politie waren er onder de demonstranten een groep van 200 personen die uit waren op confrontatie. Er werd gevochten en er werd vuurwerk afgestoken. Er zijn zo'n 100 mensen aangehouden.
Leg uit, zet in context, bevraag tendentieuze stellingen en spreek onzin tegen. Dat is hoe je ermee om moet gaan, vind ik als ombudsman. Ook aan talkshowtafels. Laat niet alleen de sprekers aan tafel elkaar de maat nemen, maar neem je rol als presentator en vragensteller heel serieus. En laat daarnaast ook zien hoe jij als journalist je werk doet, vindt mediahistoricus Huub Wijfjes.
Transparantie vind ik heel belangrijk. Is dat je, daar worden steeds hogere eisen aan gesteld. Waar, jij zegt hier van allerlei dingen. Je maakt een reportage van dit en van dat. Waar is dit op gebaseerd? Hè? Wie voer je ten tonele? Wie laat je aan het woord? Wie zet je daar tegenover? Wat zijn je bronnen? Ik denk dat je daar als journalist best wel open in kan zijn. Tot op zekere hoogte, want bepaalde bronnen moet je ook beschermen. Maar je moet in ieder geval transparant zijn in hoe je tot afweging bent gekomen zoals je die gemaakt hebt. Dat kan je doen tijdens het maken van een uitzending. En dat je gewoon laat zien dat je verschillende standpunten die van elkaar afwijken op één onderwerp laat zien bij elkaar. Je kan ook naar achteraf verantwoording afleggen en allerlei mogelijke manieren. Je kan bij wijze van spreken reageren op kritiek die je krijgt op sociale media of wat dan ook. En dan kan je verantwoording afleggen naar je eigen organisatie, naar je eigen redactie in eerste instantie. Welke keuzes je hebt gemaakt en dat die rechtvaardig zijn en gebaseerd zijn op je journalistieke routine zoals je die met z'n allen hebt aanvaard. Nou, dat zijn al heel wat dingen. En dan heb je nog de ombudsman, praktijken die bij de NPO in ieder geval functioneren. En ook bij andere media functioneren. En dan heb je nog het contact met het publiek. Dat kan je af en toe gewoon opzoeken. Want je maakt vanuit de publieke omroep, die heet niet voor niets zo, maak je programma's voor het publiek. En dat publiek moet zich zo breed mogelijk gerepresenteerd zien. Ja, dus niet alleen een klein groepje met een klein standpuntje waar alle programma's over gaan, maar zo breed mogelijk. En ik denk dat de ombudsman daar een belangrijke taak in heeft. Daar heeft een hoofdredacteur lang niet altijd de tijd en misschien zelfs ook de zin niet in. En de mogelijkheid voor, kijk, de NOS, dat blijft natuurlijk de grootste organisatie binnen de publieke omroep die met nieuws bezig is. Die wordt enorm belaagd door groepen in de samenleving die vinden dat de NOS bevoordeeld is. Hetgeen niet het geval is. Hè. Wij doen al heel lang studie met studenten naar hoe zogenaamde framing van het nieuws, met name ook in het journaal. En dan zie je gewoon wel hoe moeilijk het is om af en toe hele heikele onderwerpen, waar de meningen drastisch over verschillen, om dat naar voren te brengen. Maar in het geheel van uitzendingen die ze maken, bijvoorbeeld om eens een heikele kwestie te noemen, het Palestijns-Israëlisch conflict. Dat is onoverbrugbaar. Zeg maar, tussen de voorstanders van de onafhankelijke Palestijnse staat en de onafhankelijke Joodse staat. Zo. Met de hele klimaatdiscussie. De boerenproblematiek. De hele opkomst van de nieuwe rechtse partijen, noem maar op, al die heikele punten. Ja, alleen al door het laten zien van verschillende meningen daarover, kan je een heel eind komen. Maar je kan nooit, wat bijvoorbeeld die radicale boeren dan zei, alleen maar hun standpunt laten horen. Want dan zou je juist propaganda gaan maken. Kijk, mensen die vinden het altijd vervelend om iets te horen wat 190 graden iets anders is dan wat ze zelf denken. Dat is bij politieke standpunten al heel erg nadrukkelijk, maar ook met religieuze standpunten en zo. Dan word je geconfronteerd met een totaal ander denken en misschien zelfs denken wat jouw standpunt verwerpt. En daar moet je tegen kunnen. Wij leven in een democratie, hè? Dus dat betekent dat al die meningen in de samenleving, en dat zijn er nogal wat, moeten kunnen bestaan. Dat wordt ook gegarandeerd, wettelijk, via de grondwet met name ook. En dat moet je, dat betekent dus dat je moet kunnen tolereren dat er meningen bestaan in de samenleving die jouw meningen absoluut niet zijn. Dus als dat zo is, dan zou ik zeggen, lees eens een andere krant. Of kijk eens naar een ander journaal. Want die keuzevrijheid heb je. Er is niet één journaal in Nederland. En dat is ook zeker geen staatsjournaal, wat in bepaalde hoeken ook altijd over de NOS wordt gezegd. Dat is geen staatsjournaal. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het is een public service organisatie die in het belang van het publiek, onafhankelijk van de staat en van welke politieke partij ook, en van welk bedrijf ook, en van welke organisatie ook, journalistiek transparant handelt. En als het je niet bevalt bij de NOS, dan is er RTL Nieuws. Dan is er SBS Nieuws. Dan is er van alles en nog wat op internet te vinden. Dat hoeft absoluut niet verplicht te zijn om naar de NOS te kijken. Er zit een knop op.
En zo gingen we in deze podcast van het niet ontslaan van een presentator in één vloeiende beweging maar even door naar het wezen van de democratie. Ja, het zijn hele grote woorden. Maar journalistieke vrijheid is dan ook een heel groot goed. En met die grote vrijheid komt grote verantwoordelijkheid. Het hebben van redactionele autonomie is geen vrijbrief voor het zomaar op de zender gooien van onzin of ongenuanceerde opvattingen. De publieke omroep rolt beter maar geen rode lopers uit. Context is cruciaal en spreek fouten en nepnieuws tegen. Dat gebeurt niet altijd, niet altijd voldoende en niet altijd snel genoeg. Redacties daarop aanspreken, dat doet de ombudsman wel. Maar een mening of een gast verbieden? Wat denk je nou na deze podcast zelf? Tot zover deze episode van Achter de Klacht, de podcast van de nieuwsombudsman van de publieke omroepen. Heb je nou vragen over mijn werk? Stuur ze dan. Misschien maken we er wel een podcast over. Mail naar ombudsman@mbo.nl. Daar stuur je ook je klachten over journalistieke programma's van de publieke omroepen naartoe. Ga ook eens naar mijn website voor onderzoeken, voor columns en voor meer. Die website is ombudsman.mbo.nl. Je vindt er ook de vorige afleveringen van Achter de Klacht, nog steeds allemaal even actueel. Die kan je overigens ook wel vinden op alle podcastplatforms. Deze aflevering maakte ik met Wilma de Weert. De stemmen zijn van Anne Peetoom, Dennis het Jong en Hans Hogendoorn. Vormgeving Martine Eelman, advies Katinka Beer. En de muziek, ja, Boris McCutcheon en Calexico natuurlijk. En heb je dan nu nog wat te klagen, te vragen of te zeggen? Mail naar ombudsman@npo.nl. Tot achter de volgende klacht.